Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer sloten we het boek van de profeet Micha af. Micha eindigt met een gedeelte waarin de genade van de Heere God heel mooi wordt omschreven. Ik lees nog een keer de laatste verzen. Waar is een God als u, die de zonde van de overlevenden van zijn volk vergeeft? U kunt niet voor eeuwig boos blijven op uw volk, want u houdt ervan genadig te zijn. U zult opnieuw medelijden met ons hebben. U zult onze zonden vertrappen onder uw voeten, ja, u zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien. En zoals later iemand eens zei, en bij die zee, daar staat wel een bordje verboden te vissen. De Heere denkt niet licht over zonde. Mensen kunnen het begrip zonde afzwakken, of er niet zo zwaar aan tillen, maar zonde is een levensbedreigend probleem voor ieder mens. Gelukkig lezen we in de Bijbel ook over de uitkomst die God geeft in de Heere Jezus Christus. God is niet uit op de ondergang van de mens, maar wil graag redden. God houdt ervan genadig te zijn, zegt de profeet. Wat er ook gebeurd is, de genade van God om mensen te vergeven is altijd groter. In Micha lezen we dat er uitkomst is voor diegenen die zich weer willen richten op God. Dat aspect hoort er wel bij, er is bekering nodig om genade te kunnen ontvangen. Het feit dat de Heere genadig is, betekent niet dat er geen oordeel is voor wie hem de rug toekeert. En de profeten laten beide kanten duidelijk zien. God oordeelt, maar niet omdat hij daar genoegen in schept, maar omdat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Maar wat ziet de Heere er voortdurend naar uit om mensen genadig te zijn? Hij staat klaar om te vergeven en wacht nog steeds op mensen die zich naar hem omkeren. In zijn tweede brief zegt Petrus het ook. Sommigen denken dat de Heere treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de Heere komt net zo onverwacht als een dief. We gaan zo meteen verder in deze serie met de tweede brief van Johannes en daarin zullen we lezen dat het belangrijk is om te blijven bij wat we geleerd hebben en niet af te dwalen van de waarheid van God.
De tweede en derde brief van Johannes vormen de beste voorbeelden in het Nieuwe Testament van de normale gangbare briefvormen die werden gebruikt in de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Eerst komt de naam van de auteur, gevolgd door het noemen van de geadresseerde en aan het einde volgen de persoonlijke groeten. We beginnen de uitleg direct met een probleem waar verschillende Bijbeluitleggers mee worstelen. De tweede brief van Johannes is gericht aan de vrouw die door God uitverkoren is en aan haar kinderen. In andere vertalingen lezen we aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Maar wie was deze uitverkoren vrouw? De interpretatie van deze woorden is moeilijker dan de vertaling. Was de geadresseerde een individu, of zijn de woorden de uitverkoren vrouw bedoeld als een beeld van de christelijke gemeente? Wie worden bedoeld met haar kinderen? Haar eigen geboren kinderen of haar geestelijke kinderen? Haar geestelijke kinderen wil zeggen de gelovigen die onder haar hoede stonden of degene die zij tot de Heer Jezus mocht leiden. Als er een christelijke gemeente wordt bedoeld, zijn haar kinderen dan de individuele gelovigen van die christelijke gemeente? Ik noem 4 feiten die in de richting wijzen van een christelijke gemeente. 1. Er worden geen concrete namen genoemd, zoals bij de derde brief van Johannes wel het geval is. 2. De waarschuwingen tegen de dwaalleraars zijn meer van toepassing op een gemeente dan op een individu. De groeten in 2 Johannes 1 vers 13 doen meer denken aan de groeten van een christelijke gemeente aan een andere christelijke gemeente. 4. Het beeld van een vrouw als beeld van een christelijke gemeente komt vaker voor in de Bijbel. Toch blijft het moeilijk om de oorspronkelijke lezers van de tweede brief van Johannes te identificeren, omdat er onder Bijbeluitleggers geen overeenstemming bestaat over de interpretatie van de woorden de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Sommige uitleggers zijn van mening dat de woorden letterlijk moeten worden opgevat. Dan zijn ze gericht tot een bepaalde vrouw en haar kinderen, terwijl andere uitleggers het eerder opvatten als een figuurlijke beschrijving van een plaatselijke christelijke gemeente. Helaas is het bewijsmateriaal onvoldoende om tot een beslissende conclusie te komen. Maar in beide gevallen waren de lezers bekenden voor Johannes. De lezers woonden mogelijk in de provincie Azië, niet ver van Efeze. Als we de figuurlijke uitleg volgen, dan verwijzen de woorden "U ontvangt de hartelijke groeten van de kinderen van uw zuster" in 2 Johannes 1 vers 13 naar de leden van een zustergemeente. In zijn eerste brief schreef Johannes dat een aantal dwaalleraren zich van de gemeente hadden afgesplitst. In 1 Johannes 2 vers 19 lazen we: die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. Sommige van hen werden rondreizende leraren die afhankelijk waren van de gastvrijheid van individuele christenen, terwijl ze met hun eigen leringen de gemeente probeerden te infiltreren. Te oordelen naar de inhoud en de omstandigheden van de tweede brief van Johannes is 2 Johannes blijkbaar gelijktijdig met 1 Johannes geschreven, of iets later. Waarschijnlijk dateert de brief van omstreeks het jaar 90 na Christus. Alle drie de brieven van Johannes zijn mogelijk in Efeze geschreven, al zijn niet alle Bijbeluitleggers het daarmee eens. Als we verder denken in de lijn dat we de woorden aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen letterlijk moeten opvatten, dan zijn ze gericht tot een bepaalde vrouw en haar kinderen. Dan zijn de ontvangers de vrouw die door God uitverkoren is en aan haar kinderen. Naar de inhoud van de brief zijn de vrouw en haar kinderen staande gebleven, want zij lieten zich door de waarheid leiden, zoals de Vader hen had opgedragen. Johannes is heel erg blij dat hij in staat is om hen te zegenen. Toch neemt hij niet als vanzelfsprekend aan dat alles automatisch altijd goed is bij een gelovige in Christus. In het besef dat het maar één stap hoeft te zijn van staan naar vallen, aarzelt Johannes geen ogenblik om de gelovigen in herinnering te brengen dat zij elkaar moeten liefhebben. We lezen in 2 Johannes 1 vers 5: daarom wil ik u herinneren aan het oude gebod dat God ons al in het begin heeft gegeven. Gelovigen moeten elkaar lief hebben. De apostel geeft toe dat het geen nieuwe openbaring is, maar het oude gebod dat God ons al in het begin heeft gegeven. Johannes vindt het belangrijk genoeg om het oude gebod in zijn brief te herhalen. Johannes schrijft in 2 Johannes 6: als wij God lief hebben, zullen wij leven zoals Hij wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd dat wij elkaar moeten lief hebben. Johannes benadrukt daarmee: elkaar lief hebben is wandelen volgens Gods geboden. Daarbij geeft Johannes wel aan dat deze liefde gepaard moet gaan met onderscheidingsvermogen. We lezen in vers 7: pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus zijn. Johannes roept niet op tot een naïeve en onnadenkende soort van liefde, die openstaat voor alles en iedereen. De Bijbelse liefde is een kwestie van kiezen. Het is gevaarlijk en dwaas om vol te zijn van een kritiekloze liefde, om daarmee alles en iedereen als liefdevol en goed te zien. Er zijn vele dwaalleraars die niet erkennen dat Christus als mens van vlees en bloed gekomen is. Het is misplaatste liefde om de deur open te zetten voor een dwaalleer. Gelovigen zijn geroepen tot gemeenschap met God en onze broeders en zusters in het geloof, maar kunnen geen geloofsgemeenschap hebben met dwaalleraars. De tweede brief van Johannes begint met de woorden van Johannes, de leider van de gemeente. In andere vertalingen lezen we de oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. De woorden leider of oudste worden traditioneel geïdentificeerd met de apostel Johannes. Reden waarom de brief in het Grieks het opschrift heeft de tweede van Johannes. Wie is de vermoedelijke schrijver van de tweede brief van Johannes? De schrijver noemt zichzelf in vers 1 de leider van de gemeente, of in andere vertalingen de oudste. Maar wat wil dat zeggen? Het Griekse woord voor oudste kan ook gewoon oude man betekenen. Daarnaast kan het ook een bepaalde titel of een bijnaam aanduiden. Maar deze verklaringen zijn onwaarschijnlijk, gezien het gebruik van het woord in het geheel van het Nieuwe Testament. Vanwege de overeenkomst in inhoud en omstandigheden is de schrijver van de tweede brief van Johannes dezelfde als van de derde brief van Johannes. Aanvankelijk hadden beide brieven geen groot verspreidingsgebied, omdat ze zo kort waren en zo specifiek gericht op een klein aantal gelovigen. Deze beperkte verspreiding en het feit dat ze weinig nieuwe gedachten hebben toe te voegen die niet ook te vinden zijn in de eerste brief van Johannes, bracht met zich mee dat ze in de geschriften van de oude kerkvaders zelden werden aangehaald. Hun plaats tussen de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament was een tijd lang omstreden. Toch is het opvallend en zegt het veel dat het voor de kerkvaders die het dichtst bij de tijd van Johannes stonden geen enkele vraag was of de brieven door de apostel waren geschreven. In de tweede eeuw hielden de kerkvaders Irenaeus en Clemens van Alexandrië er al geen andere mening op na, en na kerkvader Eusebius wordt de echtheid van de brieven van Johannes algemeen erkend. Pas toen de details van hun ontstaansgeschiedenis waren vergeten, rezen er twijfels en werden er vragen gesteld, maar het bewijsmateriaal ten gunste van de echtheid bezorgde de brieven van Johannes tenslotte de officiële erkenning van de hele christelijke kerk. Daarbij is het duidelijk dat de ontvangers van de drie brieven van Johannes heel goed op de hoogte waren van de identiteit van de schrijver, ook al heeft hij zijn naam in geen enkele brief gebruikt. In plaats daarvan betitelde hij zichzelf in het eerste vers van zowel 2 en 3 Johannes als de leider van de gemeente, of de oudste. Het niet noemen van zijn naam is geen argument tegen het auteurschap van de apostel Johannes. Omdat de context van zowel 2 Johannes als ook van 3 Johannes onthult dat zijn gezag veel groter was dan dat van een leider of oudste in een plaatselijke christelijke gemeente. De apostel Petrus betitelde zichzelf ook als leider of oudste. Maar Johannes gebruikt de specifieke benaming de oudste of de leider van de gemeente. De overeenkomst in stijl, woordgebruik, opbouw en intonatie tussen de tweede en de derde brief van Johannes maakt duidelijk dat deze brieven van dezelfde schrijver zijn. Daar komt nog bij dat allebei de brieven sterk lijken op 1 Johannes en op het vierde evangelie. Daarom ondersteunen het externe en interne bewijsmateriaal duidelijk de traditionele opvatting dat de drie Bijbelboeken 1, 2 en 3 Johannes zijn geschreven door de apostel Johannes. In zijn tweede brief bestrijdt de apostel Johannes dezelfde dwaling met betrekking tot de persoon van Jezus Christus als in zijn eerste brief. Opnieuw stelt hij nadrukkelijk dat zij die beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is, bedriegers zijn die bestreden en gemeden moeten worden. Johannes schrijft in 2 Johannes 1 vers 10 en 11, als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet, want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht. Daarvoor schrijft de apostel in 2 Johannes 1 vers 9, wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met hem, maar ook met zijn Vader. Een gelovige moet blijven in wat Christus heeft geleerd, om gemeenschap met God te hebben. Want het evangelie met betrekking tot de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus raakt alle andere gebieden van de christelijke godsdienst. Johannes schrijft zijn tweede brief om echte christelijke liefde te bevorderen, maar ook om te waarschuwen tegen de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Het basisthema van de tweede brief van Johannes is de oproep om standvastig te blijven in de dagelijkse praktijk van het leven als christen. Daarnaast gaat het Johannes om de zuiverheid van de apostolische leer, die de lezers al vanaf het allereerste begin hebben gehoord. Johannes schrijft hun om hen eraan te herinneren dat ze moeten blijven wandelen in gehoorzaamheid aan het oude gebod dat God hen al in het begin had gegeven. Gelovigen moeten elkaar lief hebben. Het voornaamste doel van de apostel Johannes met zijn tweede brief is de gelovigen te waarschuwen dat zij niet moeten omgaan met of hulp moeten bieden aan misleidende leraren die de waarheid omtrent de Heer Jezus Christus niet erkennen. Er is door Bijbeluitleggers wel gesuggereerd dat 2 en 3 Johannes een begeleidend schrijven vormen bij de eerste brief van Johannes, bij wijze van aanvulling op de langere eerste brief van hem. De tweede brief van Johannes is dan bedoeld als een persoonlijk woord tot een christelijke gemeente en de derde brief van Johannes als een persoonlijk woord tot Gaius, als waarschuwing tegen een heerszuchtig gemeentelid. We lezen in 3 Johannes 1 vers 9 en 10, ik heb hierover een korte brief naar de gemeente geschreven, maar die trotse Diotrefes, die zo graag hun leider wil zijn, trekt zich niets van ons aan. Als ik kom, zal ik iedereen vertellen wat hij allemaal doet en welke lelijke praatjes hij over ons rondstrooit. En daar laat hij het niet bij. Hij weigert niet alleen zelf reizende broeders te ontvangen, hij houdt ook de mensen tegen die dat wel willen doen. En als ze niet naar hem luisteren, gooit hij ze uit de gemeente. Het is een mooie gedachte, maar er is geen zekerheid over het punt of 2 en 3 Johannes werkelijk een begeleidend schrijven vormen bij de eerste brief van Johannes. De kern waar het de apostel Johannes om gaat in zijn tweede brief, lezen we in 2 Johannes 1 vers 9 en 10. Wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met hem, maar ook met zijn Vader. Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. In een andere vertaling lezen we in deze verzen, een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Dwaalleraars of misleidende leraren gaan er altijd prat op dat ze nieuw licht hebben ontvangen, nieuwe openbaringen die dieper doen doordringen in de boodschap van de Heere. En dat zou ook best kunnen, maar de nieuwe openbaringen moeten wel getoetst worden aan het woord van God. Daarmee kunnen ze niet in strijd zijn. De Heer is geen wispelturige God in de zin van de ene keer zegt de Heere dit en de andere keer weer wat anders, of zelfs het tegenovergestelde. Nee, we lezen al in Numeri 23 vers 19, God is geen man dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen? De onveranderlijke God van Israël liegt niet, lezen we in 1 Samuel 15 vers 29. Ook in het Nieuwe Testament lezen we gelijksoortige woorden, bijvoorbeeld in Titus 1 vers 1 tot en met 3, waar Paulus aan zijn medewerker Titus schrijft, Ik ben een dienaar van God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij erop uitgestuurd om het geloof te brengen aan de mensen die door hem zijn uitgekozen en om hun de waarheid over God te laten kennen. Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil en ontvangen zij het eeuwige leven dat God voor het begin van de wereld beloofd heeft. En hij liegt niet. Toen God vond dat de tijd ervoor gekomen was, heeft hij dit goede nieuws bekendgemaakt en heeft hij, onze redder, mij opgedragen dit werk voor hem te doen. We besluiten deze eerste introductie op de tweede brief van Johannes met een overzicht van de inhoud. De tweede brief van Johannes heeft veel gemeen met de inhoud van de eerste brief van Johannes. Met name de waarschuwing voor het gevaar van dwaalleraren die de menswording van Christus ontkennen. Johannes spoort zijn lezers aan om te blijven wandelen in de liefde, maar vermaant ze ook om kritisch te blijven in de uitoefening van die liefde. De tweede brief van Johannes is te verdelen in twee hoofdthema's. Het eerste hoofdthema is, blijf in Gods geboden, en het tweede hoofdthema is, pas op voor de vele misleidende leraren. Ga niet met hen om, immers waar je mee omgaat, word je mee besmet. Het gedeelte van het eerste hoofdthema, blijf in Gods geboden, is als volgt in te delen. In de eerste drie versen vinden we een groet, die draait om het begrip blijven in de waarheid. In de Griekse tekst van 2 Johannes 1, vers 1 tot en met 3, wordt het viermaal genoemd. De ontvangers hebben vanwege het feit dat ze vasthouden aan de waarheid, de liefde van alle mensen die de waarheid hebben leren kennen. De apostel Johannes prijst zijn lezers, omdat zij in gehoorzaamheid aan Gods gebod in de waarheid wandelen. Johannes herinnert hen aan dit oude gebod, dat God hen en ons al in het begin heeft gegeven, om hen en ons erop te wijzen dat dit gebod de praktische liefde tot elkaar omvat. Het goddelijke gebod wordt gegeven in 2 Johannes 1 vers 5, namelijk gelovigen moeten elkaar lief hebben. De menselijke respons daarop lezen we in het volgende vers, in 2 Johannes 1 vers 6, namelijk als wij God lief hebben, zullen wij leven zoals Hij wil. In het vervolg, het tweede gedeelte, 2 Johannes 1 vers 7 tot en met 13, met het hoofdthema pas op voor de vele misleidende leraren, stapt Johannes van de fundamentele toets voor het christelijke leven, de liefde tot de broeders en zusters, over op de fundamentele toets voor het christelijk geloof, de persoon van Jezus Christus. De apostel vermaant zijn lezers om op hun hoede te zijn voor bedriegers. De bedoelde bedriegers zijn de misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed op aarde is gekomen. We lezen het in 2 Johannes 1 vers 7 tot en met 9. In 2 Johannes 1 vers 10 en 11 verbiedt de apostel zijn lezers in niet mis te verstane bewoordingen om rondtrekkende leraren die zulke dwalingen omtrent de Heer Jezus Christus verkondigen, niet binnen te laten en zelfs niet te groeten. Immers, licht en duisternis verdragen elkaar niet. Als de verlossing door Christus, die onze menselijke natuur heeft aangenomen om ons te redden, niet heeft plaatsgevonden, dan is heel de mensheid verloren. De apostel Paulus verwoordt hetzelfde, wel vanuit een andere situatie en omstandigheden, in 1 Korintiërs 15, vers 12 tot en met 18, waar we lezen, Als u nu het heerlijke nieuws hebt gehoord, dat Christus weer levend is geworden, Hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen, en als hij niet uit de dood teruggekomen is, kunnen wij wel ophouden hem bekend te maken. Dan is het zinloos in hem te geloven. Erger nog, dan zijn wij bedriegers, omdat wij tegen God in hebben verklaard dat hij Christus weer levend heeft gemaakt. Als er geen doden weer levend worden, kan dat niet waar zijn. Als er geen doden levend worden, is Christus ook niet weer levend gemaakt. En als Christus niet weer levend geworden is, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos verloren. De bewering dat Jezus Christus niet als mens van vlees en bloed gekomen is, voert naar dezelfde conclusie als de bewering dat geen enkele dode ooit weer levend wordt, namelijk, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Dan zijn de verkondigers van het evangelie te vergelijken met bedriegers. Nee, wij moeten het apostolische getuigenis vasthouden, zoals Paulus het heeft verwoord in Romeinen 8 vers 34. Christus Jezus is immers voor ons gestorven. Wat nog belangrijker is, hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar hij voor ons opkomt. Want als Jezus Christus geen menselijke natuur heeft gehad, kon hij ook zijn lichaam niet geven aan het kruis, als een verzoening voor al onze zonden. De tweede brief van Johannes eindigt met een verklaring van Johannes, waarom de brief zo kort is. Ik hoop naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.